onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En in de naam des Heilige Geestes, die zondaren wederbaart, gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen van Psalm 70 het eerste vers. Daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren. Het eerste vers van Psalm 70. Schriftlezing voor deze avond vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 16e hoofdstuk, de versen 19 tot en met 31. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 1. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. Het eerste vers van Psalm 1 nadat we gelezen hebben, Lucas 16, te beginnen bij het 19e vers. En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren. En hij begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen, maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide, Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik leid smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide, kind, gedenk dat gij het goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij leidt smarten. En boven dit alles tussen ons en u is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die van daar zijn, van daar tot ons overkomen. En hij zeide, ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broeders, dat hij hun betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. En Abraham zeide tot hem, ze hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen. En hij zeide, nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, ze zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Van alle eeuwen, belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, en ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, de stof voor de prediking van vanavond vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 16... de verzen 19 tot en met 31 in zijn geheel. Zoeken wij allereerst het aangezicht des Heren in gebed. Groot en heerlijk God, die te prijzen zij tot in der eeuwigheid. Het is in uw aanbiddelijke goedheid dat u ons ook voor de tweede maal op deze uw dag in uw huis samenbrengt. Heere, wat een zorg legt u aan onze zielen ten koste. Nee, het woord is niet spaarzaam onder ons. Het mag nog voluit verkondigd worden. En u geeft nog plaatsen waar uw volk vergaderd mag zijn voor uw aangezicht. En waar gij spreken wilt tot het hart van Jeruzalem. Heer, op deze plaats waar al zoveel decennia lang, zoveel jaren lang het woord verkondigd mocht worden. En waar geslachten gekomen zijn en geslachten zijn heen gegaan. Waar u uw volk hebt voor en toebereid op die grote eeuwigheid. En waar u door de kracht van uw woord en geest mensen getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Er zijn er, heren, die als getuigen daar staan opgetekend van uw genade, van uw barmhartigheid, van uw opzoekende liefde. En zo bent u daar al eeuwenlang mee bezig en u gaat ermee voort, heren, tot op de dag van vandaag en zolang er nog toegebracht moeten worden, gaat de predikdienst voort, heren. En er is nog werk voor uw dienstknechten. Want als de laatste van de uitverkorenen zal zijn toegebracht, dan zal het einde zijn. En dan hoeven we niet meer gepreekt te worden. Dan hoeven we niet meer samen te komen in uw huis. Maar dan zal het voleindigd worden. Dan zult u wederkomen op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Dan gaat de genade deur dicht, heren. Dan is de tijd voorbij. Dan komt u weer om uw kerk thuis te halen. O, wat zal dat een dag zijn waarop de graven geopend zullen worden. En alle die in de Heren ontslapen zijn, uit hun doodslaap zullen worden opgewekt. En voor uw aangezicht mogen staan. En u mogen groot maken en zingen het lied van Mozes en het Lam. Gij komt toe en zijt waard ontvangen alle lof, eer en aanbidding. O, wat zal dat een dag zijn voor uw kerk. Daar mogen ze wel eens naar uitzien. Daar mogen ze wel eens naar verlangen, heren. O, wanneer komt die dag dat ik u aanschouwen mag. En uit het meezeg ter ellende, uit die tranen dan, mag wel eens de toekomst ingeblikt worden. Omdat hij zal komen op de wolken des hemels. O Heer, als dat niet meer gevonden wordt, dan is het niet goed in uw kerk. Dan ligt het niet vlak met uw kinderen. Heer, als dat niet meer leeft, het uitzien naar die grote dag, ach, dan zijn we opgegaan in de wereld. En dan zetten we ons hart en zinnen op de dingen van hier beneden. En dan zitten we vol van het aardse. En dan is er geen plaats meer voor uw genade. En voor die toekomst dan menen we al een hemeltje op aarde te hebben. En dan is er helemaal geen verlangen meer om eens verlost te worden van het lichaam deze doods. Maar als de zonde gaan drukken en benauwen. En als de schuld op ons hart drukt. Heere, ja, dan komt er een verlangen dat we nou nooit anders kunnen dan zondigen. En dat we nou nooit die zonde te boven komen. En dat we nu altijd maar ten onder liggen in die strijd. Ach, dan mag uitgezien worden naar die dag waarop gij zult komen en uw volk zal verlossen in heerlijkheid. Maar totdat die dag er is, gaat het werk in uw koninkrijk door, heren. En moeten er nog geboren worden misschien. En er zijn er geboren. Jongens en meisjes die nog toegebracht moeten worden. Ouderen die de Heren nog niet kennen. En grijzaards die voor de eeuwigheid staan. Maar nog niet weten wat hun toekomst zal zijn. Het is nog de dag der zaligheid. Het is nog het heden der genade. En ook vanavond mag de bazuin weer aan het mond gezet worden. En geef dat die bazuin een helder en een zeker geluid mag voortbrengen. Opdat we weten waar we aan toe zijn. Heere, geef ook uw dienstknechten genade om eerlijk met de mensen om te gaan. Ze niet wat op de mouw te spelden. En niet de gemeente toe te roepen dat het vrede, vrede en geen gevaar is. Maar dat hij mag zeggen, de goddeloze het kwaad aanzeggen, dat het een eeuwig kwalijk zal gaan. Maar dat hij het de God vrezende mag toeroepen, dat het een eeuwig wel zal gaan. En dat is toch de dure roeping van elke dienaar des woords, Heere. Om dood en leven, vloek en zegen, zonde en genade te verkondigen. Niet het ene zonder het ander, maar beide. En daarin wordt u verheerlijkt, Heere. En dat is de opdracht van uw kerk. Zeg het ze aan en laat dat een wekroep zijn tot het geloof, Heere. Laat dat doorklinken tot in het binnenste van onze ziel. Laat dat ook ons onrustig maken als we nog zonder God en zonder Christus voortleven. O, laat dat ons maar in de benauwdheid brengen. Opdat we niet rusten voor en alweer we weten geborgen te zijn in het bloed van het Lam. Maar Heere, laat dat woord ook voor uw volk en kinderen bemoedigend en vertroostend zijn. Ook terechtwijzend en bestraffend. Ze hebben het ook nodig. De emmersgangers moesten ook vermaand worden. Gij ongelovig en traag van hart om te geloven. Heere, de discipelen werden vermaand vanwege hun klein geloof. En zo is ook vermaning nodig. Maar opdat de lieflijkheden van zijn dienst mag worden voorgesteld. Opdat we ons verlustigen mogen in de Heer en ons verblijden in uw huis. En dat we gesterkt worden door uw genade. Maar bovenal dat die Christus ons mag worden voorgesteld. In zijn schoonheid en heerlijkheid. Want daar ligt toch het fundament. Daar ligt toch de grond van de zaligheid. In hem en in hem alleen. Deze Jezus is ons gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot de volkomen verlossing. En we mogen tot u de toevlucht nemen. We mogen die Christus aangrijpen. We mogen de hand op de zoom van zijn kleed leggen. We mogen hem aanroepen als gij zoon Davids ontfermt u mijner. U geeft er zelf de permissie voor. U wordt er zelf in verheerlijkt, Heere. Wees ons nabij in dit avonduur. We dragen nogmaals de gemeente aan u op. De zieken. Degene die de gang naar uw huis niet meer kunnen maken. De ouderen. Heere, al degene die in te huizen verpleegd en verzorgd worden. Gehandicapte jongeren en ouderen. Die we aan de zorg van anderen moesten toevertrouwen. Heere, wilt u zich over hen ontfermen en ook als ze zelf niet meer voor hen kunnen zorgen, dan wilt u ze voor uw rekening nemen. Gedenk onze kinderen ook als ze uit huis gaan en als ze hun eigen gezinnetje stichten. En Heere, als u dat huwelijksleven met uw zegen wil bekronen en ook kinderzegen wil geven, ook dat ze vaders en moeders mogen zijn die naar eis van uw belofte hun kinderen hebben op te voeden in de vrezen van uw naam. Heere, gedenk ook de opgroeiende jongeren. Ach, er zijn zoveel gevaren. Er zijn zoveel verzoekingen. En we hoeven niet ver weg te gaan. Maar heel dichtbij, binnen ons bereik, Heere. En de duivel, die haalt er zijn triomfen mee. En er zijn er al wat die gewankeld hebben en die ten dode gevallen zijn. Ach, dat we toch de ijdelheid van dat alles mogen zien. opdat we tot u leren vluchten. Heere, gedenk ook de jongeren die studeren. De tijd breekt weer aan dat de examens gehouden zullen worden. Jongeren die zich daarop voorbereiden. Heere, geef dat ze wijsheid van u mogen ontvangen. En dat ze het in afhankelijkheid van u mogen doen. En geef dat te zijner tijd een studie met uw zegen bekroond mag worden. Heere, gedenk zo alle die hulp nodig hebben, eenzaam en alleenstaande. Gedenk alle die het moeilijk hebben. Gedenk ook de broeders Kerkenraad, Heere. De dienaar des woords die u hier gesteld hebt en met zijn gezin. Geef dat hij in en uit mag gaan. En dat hij als een getrouwwachter op Sions muren mag staan. En dat hij niet anders zal begeren te spreken dan wat u hem te zeggen geeft. En geeft dat de broeders die hem daarbij terzijde staan wijsheid mogen ontvangen. En alles wat ze nodig hebben om dit deel van uw wijngaard te bestuderen, te besturen. Heere, zegen ook het bredere kerkelijke werk. Gedenk onze theologische universiteit met hoogleraren en studenten. Ook die daar toegerust worden tot het wondere ambt van dienaar des woords. Heere, dat ze niet alleen wetenschappelijk gevormd worden, maar bovenal vervuld van de Heilige Geest. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Mannen, broeders en gezinnen die uitgezonden zijn en naar andere landen. En die daar mogen arbeiden in uw koninkrijk, ook als het kinderen van ons zijn. Heere, die u geroepen hebt tot die dienst om onder de heidenvolkeren het evangelie te verkondigen. Het is vaak met veel teleurstellingen en veel tegenslagen. Het ontmoedigt wel eens, maar u geeft ook wel weer reden tot dankbaarheid als u weer doet blijken dat u van hen af weet. Zegen ons land en volk, ons vorstenhuis en onze regering. Heere, de minister-president, geef hem wijsheid om ons land te besturen en te regeren. Wees met heel deze wereld, uw ganse kerk, over het gehele rond der aard. Heere, ook die vervolgd en verdrukt wordt om des geloofs wil. En wil ze sterken in de strijd. Ach, Heere, we hebben veel te vragen, meer dan dat we kunnen voorleggen. Maar ge zijt een alvervullend God. Hoor en verhoor ons dan om diens wil. Die gij altijd hoort, uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, de dienst der offeranden zal nu plaatsvinden. Wij gaan zingen van Psalm 73, het tweede, derde en negende vers. Psalm 73, vers 2. Ik zag met nijde ogen aan hoe dwazen hier op rozen gaan en hoe godloos in hun gangen. Al veel tijds rust en vree erlangen. En wat er verder volgt in de verse 73, in de verse 2, 3 en 9 van Psalm 73. Thank you. prediking zingen we van Psalm 49, het zesde vers. Men denkt niet meer aan hun verleden staat. Het zesde vers van Psalm 49 na de prediking. Gemeente, er is een diepgaand onderscheid tussen mensen en mensen. En dit onderscheid bestaat niet zozeer uit uiterlijke omstandigheden. Oh ja, daar valt ook al een groot onderscheid waar te nemen. Er is geen mens aan elkaar gelijk. Er zijn rijken en armen, geleerden en ongeletterden, allochtonen en autochtonen, inwoners van ons vaderland, mannen en vrouwen, jongens en meisjes. En zo zou u nog door kunnen gaan om een aantal onderscheidingen aan te geven. Maar ondanks alle verscheidenheid en verschil is er een diepgaand onderscheid tussen mensen en mensen. En dat is het onderscheid tussen rechtvaardigen en goddelozen. Tussen degene die de Heere dienen en die hem niet dienen. Tussen degene die wedergeboren zijn of nog voor eigen rekening leven. Aanvankelijk zijn alle mensen gelijk. En van nature wandelen we allen op de brede weg des verderfs, de eeuwige ondergang tegemoet. En het geldt van ons allen in gelijke mate. Er is niemand die God zoekt. Ja, zelfs niet tot één toe. Er is niemand die goed doet. We zijn tezamen afgeweken, tezamen onnut geworden. De gehele wereld is verdoemelijk voor God. Maar nu gaat God onderscheid maken waar dat van nature niet is. Niet omdat er mensen dat waard zijn. Niet omdat er zijn die zich toch nog onderscheiden van de andere mensen. Niet omdat er toch in hen nog iets goeds gevonden wordt waar God aanknoping in kan vinden om ze genadig te zijn. Nee, dan liggen we alle onder datzelfde oordeel. Maar de Heilige Geest die gaat scheiding brengen. De Heilige Geest die brengt de gedachten van veler harten openbaar. En gemeente, dan zien we een kloof. Ik ken wel die plaat van de brede en de smalle weg. Misschien heb je hem thuis wel hangen. Het was gezien, jongens en meisjes, die twee wegen. En dat de prediker daar aan de ingang staat en de mensen toeroept: ga in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. Maar de poort is eng en de weg is nauw die ten leven leidt. En dan zie je dat daar een kloof is tussen die ene weg en die andere weg. En die kloof die wordt al dieper en die wordt al breder. In het begin zie je nog dat er een bruggetje is. En dat je van de brede weg nog over kan gaan op de smalle weg. Maar hoe verder we kijken, des te onmogelijker het wordt. Dan is het niet meer te overbruggen. En boven dit alles, tussen u en ons, is een kloof gevestigd. En op wel zeer duidelijke wijze laat deze geschiedenis van de rijke man en Lazarus zien dat er een grote kloof gevestigd is. We bedienen u het woord van God en we spreken tot u over een onoverbrugbare kloof tussen de rijke man en Lazarus. En die voltrekt zich in het leven, in hun sterven en in hun toekomst. Een onoverbrugbare kloof tussen de rijke man en Lazarus. Die voltrekt zich in hun leven, in hun sterven en in de eeuwigheid. We hebben vanavond een heel bekende gelijkenis opgeslagen. Doorgaans ziet men het verhaal van de rijke man en Lazarus als een gelijkenis. Calvijn meent dat we te doen hebben met een waar gebeurde geschiedenis. Want hij zegt, het is niet gebruikelijk dat de Heer Jezus in een gelijkenis mensen bij namen noemt. En hier wordt de naam Lazarus genoemd. Ach, het maakt niet zoveel uit of dat we hier nu te doen hebben met een gelijkenis of dat met een werkelijk gebeurde geschiedenis is. Gemeente, het wijst ons op de twee wegen. Het wijst er ons op dat er maar twee wegen zijn. Een derde is er niet. Er was een zeker rijk mens. En er was een zeker bedelaar. Rijken en armen ontmoeten elkaar, zegt de spreukendichter. God heeft ze beide gemaakt. En ze komen hier wel heel dicht bij elkaar. Er is alleen maar een poort tussen die twee. De rijke man is aan de ene kant van die poort. En Lazarus ligt aan de andere zijde van die poort. Een zeker mens. Hij wordt gehuld in anonimiteit. Zijn naam wordt niet genoemd. Want hij behoort tot dat geslacht wiens naam met hem vergaat. O ja, binnen de poorten van zijn huis is hij wel bekend. En door velen wordt zijn naam op de lippen genomen. En wordt in hem geroemd. En wordt hij geëerd. Maar bij God is dat anders. Bij God is het precies andersom. Hij die de God der armen is en de kassier der armen, die doet het precies andersom. Hun naam zal met hen vergaan. En als er in een Korinthebrief staat dat het koninkrijk der hemelen niet vele rijken, niet vele edelen, niet vele machtigen zijn, ach, dan gaat hier al die klinkende namen voorbij. En wordt er niet eentje genoemd. En ook raapt de Heere de naam van het kleine, het nederige, het verachtige op. En noemt ze met ere. Hij noemt Lazarus bij name. En dat schijnt dezelfde naam te zijn als Eleazar. God die helpt. Lazarus betekent daarom ook, mijn hulp is van God. Over de mate van de rijkdom van deze rijke man wordt niet gesproken hoe rijk hij wel niet is. Hoewel de Heer Jezus toch herhaalde malen ook tijdens zijn rondwandeling op aarde gesproken heeft over de rijken. Want de rijken zullen bezwaarlijk ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wat we van deze man weten, dat er zijn enkele gegevens die in dit gedeelte naar voren gebracht worden. Van zijn huis weten we alleen dat het een poort had. Niet een deur, maar een poort. Een huis met een poort, dat is over het algemeen een aanzienlijke woning. En gezien de voornaamheid van zijn kleding, zal het huis daaraan beantwoord hebben. Het zal een toonbeeld van praal en pracht geweest zijn, van netheid. En zeker dat ontsiert een huis en een mens niet. Maar die rijke man die kleedde zich vorstelijk, namelijk met purper. En purper was een stof die, voor zover we weten, in Israël niet vervaardigd werd. We lezen er eerst van in Griekenland en uiteraard in Rome. Alleen vorsten die droegen purperen gewaden. Het was de kleur voor de aanzienlijke, voor de edelen, voor de koningen en de vorsten. Van Herodes lezen we dat hij een purperen mantel aantrok. We weten toen de Heer Jezus voor het paleis van Pontius Pilatus gesteld werd, toen wierpen ze een versleten purperen mantel om zijn schouders en dosten ze hem uit als een karikatuurkoning, een spotkoning met een rietstaf in zijn hand en een doornenkroon op zijn hoofd. En ze riepen, ziet uw koning. Gemeente, wel nu zo'n kleed droeg die rijke man. En dat gaf aanzien aan hem. En dat onderstreepte nog eens zijn belangrijkheid. En dat gaf geen aanstoot onder het volk. Maar hij zocht met die kleding tot uitdrukking te brengen, zich een staat aan te meten die niet elke rijke, maar die alleen vorsten paste. Hij droeg ook zeer fijn lijnwaad. Dat is mooi, echt linnen. Het wordt in ons land bijna niet meer gemaakt. Dan is er een groot verschil in kwaliteit. In weefsel, fijn linnen, heel fijn linnen. Dat is heel mooi, maar ook heel duur. Je kunt iets grof maken, maar je kunt ook iets fijns maken. Dat is handwerk. Daar wordt veel werk aan besteed. Handgeweven linnen. De Heer Jezus droeg zo'n rok zonder naad, die van zuiver linnen was gemaakt. De Heer Jezus die spreekt hier van fijn lijnwaad. En verder lezen we van deze man dat hij alle dag vrolijk en prachtig leefde. En als men dat alles zo heeft en daarboven een goede gezondheid, ach, dan kan een mens wel vrolijk zijn, in tegenstelling tot die geheel verzworen Lazarus. Ook in zijn huis beantwoordde de maaltijden aan zijn niveau. Het was daar altijd feest. Het was altijd vreugde, altijd vrolijkheid. Hij hoefde niet op een kleintje te letten, maar hij kon voor zichzelf uitgeven wat hij wilde. En dan daartegenover die schrille tegenstelling met Lazarus. Ach, veel wordt er van hem niet verteld. Er valt ook trouwens weinig van hem te vertellen. Een huis heeft hij niet, dus daar kan niets van gezegd worden. En door de gescheurde lompen die hij droeg, kon men zien dat zijn hele lichaam bedekt was met zweren en etterbuilen. En zijn maaltijden verschilden ook nogal van die van de rijke man. Hij had altijd honger. Hij begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel zijn heren vielen. Het is wel een totaal verschillend beeld dat van deze mensen gegeven wordt. Maar dit diepgaande verschil zet zich ook voort in het sterven en ook in de eeuwigheid. Men heeft deze gelijkenis wel eens aangegrepen als een argument tegen de verhouding tussen rijken en armen. En op grond van deze gelijkenis meent men dan dat het evangelie hier een van de misstanden in het maatschappelijke leven aan de kaak stelt. De rijken tegenover de armen. En de zonde van deze man zou zijn dat hij rijk was. En dit sociale evangelie predikt de maatschappij waarbij het onderscheid tussen de bezittende klasse en de armen wegvalt. En daarom heeft het communisme daar zoveel aanklang gevonden. En er zijn vandaag aan de dag ook minder mensen die zich tot de minder bedeelden rekenen en die zich getroosten met de gelijkenis van de rijke man en Lazarus. Want zij hebben het arm, zij worden onderdrukt, zij werden verguisd, zij zijn de verschoppelingen. Dat zal God straks toch wel vergoeden en vergelden. Het zou toch onbarmhartig van de Heere zijn als hij rijken en armen straks eenzelfde vergelding zou doen ontvangen. Een gemeente, dat is niet zo ver weg. Wat horen we dat om ons heen, een sociaal evangelie. Je hoeft de radio maar aan te zetten. Je moet de berichten maar horen. Een lange tocht moet afleggen, dan luister ik soms wel eens even naar die gesprekken op de radio. Maar het is allemaal horizontaal. Als je nou maar goed voor een ander bent en je geeft ieder het zijne. En alle onrecht wordt uitgebannen. En we hebben gelijke rechten. Dan gaan we een betere toekomst tegemoet. Dat zal de heilstaat worden van de nieuwe toekomst en van de nieuwe aarde. En over de verhouding tot de Here en zijn dienst wordt geen woord meer gezegd. En dat is niet alleen in allerlei wereldse programma's, maar ook in meditaties en in kerkelijke gesprekken. Nee, de arme is niet zalig geworden om zijn armoede. En de rijke is niet verloren gegaan om zijn rijkdom. God heeft ze beide gemaakt, rijke en arme zeker. En bij een roeping om christelijke barmhartigheid te betonen. Om een christelijke handreiking te doen. En om mensen die in gebrek verkeren, in moeite en zorgen, te helpen en bij te staan. Om ook daarin te ondersteunen en hun leed te verlichten. Gemeente, maar wat bracht Lazarus in de hemel? En wat deed de rijke man verloren gaan? Het valt op dat uit niets blijkt dat de rijke man een zondig of losbandig leven geleid heeft. We lezen niet dat hij een dronkaard was, een hoereerder. We lezen ook niet dat hij een beul was voor zijn ondergeschikte. Of dat hij Lazarus wegjoeg. En dat Lazarus daar iedere dag nog weer terugkeerde. Dan blijkt wel dat het toch een zo'n slecht plekje was. Aan de poort van deze rijkaard. En dat hij in een huis, een mooi huis woonde. Goed gekleed ging en dat hij het er goed van nam, is op zichzelf nog geen zonde. En daarom is deze man ook niet verloren gegaan. Het diepgaande verschil tussen die beide mannen komt in fijne trekjes in deze geschiedenis openbaar. De Heer Jezus noemt hier de bedelaar bij zijn naam, Lazarus. En we hoorden het al. Dat houdt verband met de naam Eleazar. God is mijn hulp. En dat had Lazarus geleerd, gemeente. Het was maar niet alleen maar een mooie naam die aan hem toegeschreven werd. Maar daar lag nou zijn leven in getypeerd. Hij was met de nood van zijn bestaan. Had hij de toevlucht genomen tot de God van het verbond. Waar hij bij niemand en bij niets hulp of bijstand kon vinden, was er één die naar hem omzag. Het was de werk van de Heilige Geest die hem uitgedreven had tot de troon van Gods genade. En onder die hoede en onder die bescherming mocht hij schuilen. Dat was de praktijk van zijn leven. Nee, deze hulpeloze stakker verwachtte dus niet van de woning van de patriciër, maar van Gods geducht paleis. En hij weet wat hem mag treffen. Zijn hart mag hij tot de God des levens heffen. Ja, deze Lazarus, dat was een kind des Heren. Want we lezen straks dat hij bij zijn dood naar de hemel gebracht wordt. En hij krijgt daar zelfs een vooraanstaande plaats aan de zijde van zijn vader Abraham. Hoe hij dat geworden is, dat wordt ons niet beschreven. En wanneer hij dat geworden is, dat is ons niet bekend. Alleen dat hij het was. Zijn naam was welsprekend. Zijn hulp was van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt had. Toen Lazarus stierf, ging hij naar de hemel. En dat kwam niet door al het lijden en verdriet dat hij heeft moeten meemaken. Velen hebben evenveel en misschien nog wel meer geleden die niet naar de hemel gingen toen ze stierven. Rampspoed op zich maakt ons niet zalig. Maar toch heeft het Lazarus tot de Heere uitgedreven. Want in zijn leed en verdriet heeft hij de toevlucht leren nemen tot de God van het verbond. Oh nee, we zeggen wel eens de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Je hoeft geen medelijden met hem te hebben hoor. Het was een gelukkige man. Zeker zijn uiterlijke omstandigheden waren droevig en waren triest. Maar hij mocht het wel eens ondervinden dat de hemel in zijn hart daalde. En dat hij de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zijn hart en zijn zinnen vervulde. O, wat kon hij zich daar op dat plekje aan de poort van dat huis zich verlustigen in de Heere zijn God. Gemeente, wat mocht hij nog de hand des Heren in dat alles zien. Dat de Heren voor hem zorgde en dat de Heren hem bewaarde. Hij begeerde verzadigd te worden met de kruimkens die er van de tafel zijn Heren vielen. Dat was voor hem een wonder. Dat de Heren nog kruimkens gaf, brokjes. Zijn jullie er ook dankbaar voor, jongens en meisjes? Als je bord weer gevuld is, we hebben geen kruimeltjes gelukkig. En we moeten het hoeven het niet met brokjes te doen. En wat zijn we toch vaak ontevreden. Dat we zeggen, dat nou weer, dat lust ik niet. Daar heb ik geen zin in. Ik eet niet. Oh, wat kunnen jongens en meisjes en ook ouderen soms ontevreden zijn over het goede wat de Heer ons nog laat. Gemeente, maar hij was nog dankbaar dat de Heer hem dat alles schonk. En te midden van zijn ellende mag hij nog Gods goedheid ondervinden. Er is nog iets dat hem vertroostte in de druk van zijn armoede en in het vergeten worden door de rijken. Dat die honden kwamen en ze lekten zijn zweren. Dat gaf soms verlichting van de pijn. En die honden die reinigden en verzorgden die open wonden en die zweren die op zijn lichaam gevonden werden. Ja, dan kan een dier soms nog meer barmhartigheid betonen dan de mensen. Ik denk dat Lazarus voor geen geld van de wereld had willen ruilen met die rijke man. En hoe moeilijk het soms ook was, hij vloekte de rijken niet. Hij balde zijn vuist niet tegen al die deftigheid. Hij gaat al dieper leren verstaan dat degenen die God lief hebben, alle dingen moeten medewerken ten goede. Ongetwijfeld zal hij meermalen, te midden van zijn nood en ellende, de hemel geopend zien. Nee, heb maar geen medelijden met die Lazarus. Was een gelukkig mens die de Heere vreesde. Ja, met die rijken was het anders gesteld. Hij lag voor de poort van de rijke man. Maar die was zijn naaste niet. Het is net als met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Toen daar een reiziger half dood ten neergeslagen was. En daar de priester voorbij kwam. En zag die half dode man aan de kant van de weg liggen. Toen nam hij een grote bocht om hem heen en liet hem liggen zoals hij daar lag. En daarna kwam er een leviet. En die diende de tempel des Heren. En hij zag die gewonde mannen en met een grote boog ging die eromheen. Totdat er een kwam en die boog zich over aan hem. En die verzorgde zijn wonden. En die zetten hem op zijn ezel en die bracht hem in de herberg. En die vergoedde de kosten nog. En dat was een Samaritaan. Gemeente, de rijke Heer was niet die barmhartige. En als de rijke man straks sterft, dan gaat hij in tegenstelling tot Lazarus dadelijk naar de hel. De vraag dringt zich aan ons op. Wat was de zonde van deze rijke mannen eigenlijk? Wat was het zielsverwoestende in zijn leven, wat de hemel voor hem toesloot, hem in de eeuwige ondergang deed verzinken? Zijn rijkdom niet. Abraham was ook rijk. En toch wordt hij genoemd de vriend van God. En zo ook David en Salomo en Jozef. Ze waren gekleed in purper en fijn lijnwaad. En ze leefden iedere dag overvloedig en overdadig. Maar toch zijn ze alle gered. Wat is dan zijn zonde? Ik geloof dat het de zonde is die sinds het paradijs in de mensen woont. Dit is niet een zonde specifiek door rijken bedreven. Hoewel Gods woord wel zegt dat de rijken bezwaarlijk zullen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar dit is een zonde van rijk en arm, hoog en laag, van u en mij. Toen de mens van die verboden vrucht gegeten heeft, toen sprak God: het aardrijk is vervloekt om des mensen wil. En dat zal doornen en distelen voortbrengen. Gemeente, die vloek die op het aardrijk rust, die zoeken we te verzachten. Die zoeken we op te lossen. Die zoeken we krachteloos te maken. Ach, het raakte die man niet meer dat hij op een zondige aarde leefde. En dat hij een verdorven hart in zich omdroeg. Hij leefde daar overheen. Hij leefde eraan voorbij. Hij had God niet nodig. Hij kon het zelf wel tot stand brengen. De zonde van hoogmoed. De zonde van eigen gerechtigheid. Gemeente, maar dan komt het moment dat Lazarus sterft. We kijken daar helemaal niet vreemd van op. Dat van hem het als eerste gezegd wordt dat hij sterft. Zijn ziekte verzwakte immers zijn lichaam. En het feit dat hij nauwelijks te eten kreeg, ach, dan verwondert het niet dat hij als eerste sterft. En als een mens zo ziek is dat hij van boven tot beneden bedekt is met zweren en etterbuilen, ja, dan vergt dat veel van de krachten. En dat moet toch ergens vandaan komen. Die uiterlijke symptomen, dat wijst toch op een dieper liggende kwaal. Maar deze man had geen geld om de dokter te betalen, om medicijnen aan te schaffen. En de bedelaar stierf. En dan lezen we niet van een begrafenis. Dat staat er wel bij de rijke man toen hij stierf. Maar hoe zal een bedelaar begraven kunnen worden? Een man die de dokter niet kon betalen, die geen geld had om een stuk brood te kopen. Ach, wie zal die begraven? En hoe zal hij begraven worden? De schrift spreekt in zo'n geval van een ezelsbegrafenis. Met de geringste kosten, met de geringste moeite. Ach, wat zijn mensen toch hard en gevoelloos. Zelfs in het bewijzen van de laatste eer. Zelfs als het een arm kind van God betreft. Nee, dan krijgen ze heus niet altijd een koninklijke begrafenis. Al zijn het wel koningskinderen. Wat een zegen, gemeente, als wij onze geliefde doden nog een eervolle begrafenis kunnen bezorgen. Dat als geliefden ons ontvallen en dat we ze op een eervolle wijze kunnen toevertrouwen aan de schoot der aarde. Dat is ook niet overal zo. Er zijn landen waar de lichamen van dode mensen in de grond gestopt worden om te voorkomen dat ze niet door het wild gedierte worden opgegeten of dat ze daar liggen op het aardrijk. Wat echter wel gebeurt, dat is dit. Dat er een wacht van dragers voor onze vriend wachten aan de andere kant, namelijk de engelen. De Joden hadden de gedachte dat elk rechtgeaarde Israëliet door drie engelen werd begeleid op de reis naar de eeuwigheid. U leest dat in de oude Joodse literatuur, dat zielen der rechtvaardigen gedragen werden door de dienst van de engelen. En dat bij Mozes doodheren zelf is afgedaald en zijn lichaam begraven heeft en de engelen zijn ziel gedragen heeft in de hemelse heerlijkheid. Een gemeente engelen die daalden neer om de ziel van het kind van God thuis te halen. Wat is eervoller dan door de reine handen van Gods troongeesten gedragen te worden, dan dat we een eervolle begrafenis zouden ontvangen. De engelen hebben hem opgenomen en ze hebben hem gedragen in de schoot van Abraham. En toen hij de heerlijkheid inging, nee, toen kwam hij niet aan een gesloten deur. En toen heeft hij niet op die hemelpoort geklopt en gezegd, doe mij open. En dat hij van binnenuit hoorde, ik ken u niet, gaat weg van mij. Nee, de poorten zijn voor zijn voeten ontsloten. Hij mocht ingaan in hemels heerlijkheid en de engelen hebben gezongen het lied van Mozes en het Lam. Ik las van een christen die in zijn stervensuur zei, kom aan en doet uw dienst, gij gezegende engelen. De zaligen varen op door de kracht van Christus hemelvaart. Ze varen op door de kracht van zijn Heere hand die hen thuis haalt en op de plaats brengt die hen in de hemel bereid is. Niet buiten de poort, maar binnen de poorten der gerechtigheid. En hier is dan die hand des Heren. De engelen die wel zeer bepaald uitgezonden worden tot de dienst van degene die de zaligheid beërven. Gemeente, dan is die bedelaar geen bedelaar meer, maar een bepaald koningskind. Er mag van deze kant van het graf geen koninklijke uitvaart bezorgd worden. Maar hem was wel een koninklijke inkomst bewaard. In hemelszalen. Hij wordt gedragen in Abrahams schoot. En in plaats van te liggen aan de poort van het huis van de rijke man, mag hij nu liggen aan de tafel, aan de bruiloft des lams, waar ze aanlagen, kent dat wel uit de geschiedenis van het laatste Pascha, dat de Heer Jezus met zijn discipelen hing. Ze lagen aan, met de voeten naar achteren en met hun hoofd op de borst van degene die naast hem was. Zo zat Johannes toch, dat hij met zijn hoofd bij de borst van de Heer Jezus was. De discipel die Jezus lief had. En zo mocht Lazarus liggen in de schoot van Abraham. Dat wil dus zeggen dat Lazarus in de letterlijke zin van de schoot der aarde, van de schoot der kerk een plaats kreeg. Dat wil dus zeggen dat Lazarus een ereplaats kreeg naast Abraham. Let wel op de verhouding van Lazarus tot Abraham. Deze man was dus een zoon van Abraham. Een zoon van de vader der gelovigen. Dus zelf een gelovige. Deze man was uit het zaad Abrahams. Dus behorende tot het verbondsvolk. Maar hij was uit het ware zaad van Abraham. Dus een ware bondeling. Een die door het geloof tot de belofte van het verbond was ingegaan. En de engelen kenden Lazarus deze plaats toe. Ze zijn de stille aanschouwers geweest van deze man. Ach, misschien hebben ze al eerder hun diensten bewezen. Want de engelen, dat zijn toch de gedienstige geesten die uitgezonden worden ter wille van degene die de zaligheid beërven. En mogelijk hebben ze hem op handen gedragen, zodat hij zijn verwonde voet niet aan een steen stootte. Nu in elk geval kennen ze hem om zijn geloof en godzaligheid deze hoge plaats toe in het rijk der heerlijkheid. Hier gaat letterlijk in vervulling dat vele laatste de eerste zullen zijn. En vele eerste de laatste. Maar dan lezen we ook, en de rijke stierf ook. Ja, natuurlijk, dat kan niet anders. En wat er ook gedaan werd om die dood tegen te houden, het lukte niet. De dood is onherroepelijk en onwederstandelijk. Al zijn rijkdom kon niet verhinderen dat de dood ook eenmaal in zijn leven toeslaat. Deze legt machtigen in het stof des doods. De dood maakt bij de rijken een einde aan zijn leven vol pracht en vrolijkheid. Nee, voor de vrome Lazarus kwam de dood niet onverwacht. Maar we krijgen de indruk dat het voor de rijken wel onverwacht kwam. Wat zijn er toch mensen die vrolijk en prachtig leven. Alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Alsof ze altijd hier zullen blijven. En ze wuiven de gedachte aan de dood maar ver van zich af. En ze willen er niet aan herinnerd worden. Ze leven eraan voorbij. Maar degene die de Heere vrezen. Gemeente, die weten dat ze sterven moeten. Die leiden een stervend leven. Die weten dat het niet zo blijft zoals het geweest is. Maar dat eenmaal voor hen ook de dag zal komen waarop ze uit dit leven weggenomen zullen worden. Ja, dat zijn wijze mensen. Leer ons alzo onze dagen tellen. Dat wij een wijs hart bekomen. En wie is nu wijs? Die er rekening mee houdt dat hij een sterfelijk mens is. Die ook beseft dat hij een zondig mens is. En dat hij niet sterven kan zoals hij geboren is. Gemeente, wat kan de dood komen als een dief in de nacht? De rijke stierf ook. En daar wordt er bij de rijke man uitdrukkelijk bij vermeld. En hij werd begraven. Dat staat er bij Lazarus niet bij. Hij werd begraven. En ongetwijfeld zal dat met veel praal en pracht gepaard gegaan zijn. In overeenstemming met de wensen van de overledene. Alles is gedaan om hem een eervolle uitvaart te bezorgen. Ik stel me voor dat er heel wat belangstelling was bij zijn begrafenis. Fariseeën en schriftgeleerden, overpriesters, leden van het Sanhedrin, vorsten en koningen. En hij werd begraven. Maar wat baat het de man een weelderig leven gehad te hebben. Een rijke begrafenis. Maar hij sloeg zijn ogen op, zijnde in de pijn. Ontzettend. Wat een verandering. Op aarde woonde in een paleis. En hier is hij in de niet uit te blussen vlammen. Op aarde was hij met het fijnste purper gekleed. En hier met vuur op de aarde leefde hij vrolijk en prachtig. En hier wordt hij verteerd door nameloze smart. Wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, maar schade leidt aan zijn ziel. Nee, de rijke man is niet rijk meer. Hij ziet dat hem in sterven niets kan baten, maar dat hij het al aan anderen moet overlaten. Er zijn geen bokalen meer waaruit ze drinken. Er is zelfs geen druppel water ter verkoeling van zijn tong. Hij zegt het, ik leid smarten in deze vlam. En met dit woord vertolkt de Heere de niet uit te spreken nood van deze rijke man. En te midden van zijn smart klinkt ook de kreet, Vader Abraham, ontfermt u mijner en zendt Lazarus, dat hij het uiterste van zijn vinger in het water dopen en verkoelen mijn tong. Nooit heeft hij Lazarus willen dienen. Maar nu wil hij wel van de diensten van Lazarus gebruik maken. Het valt op in het gesprek tussen de rijke man en Abraham, dat hij zich nog beroept op zijn vleeselijke afstamming van Abraham. Vader, zegt hij. En Abraham antwoordt hem met de aanspraak, kind. Want deze rijke man was geen heiden. Geen man die van God en zijn dienst niet af wilde weten. Hij was een verbondskind. Hij was een bevoorrechte man geweest. Uit Abraham geboren, met zoveel gunsten was omringd. De belofte Gods, de toezeggingen des Heren waren hem gedaan. Geweldige voorrechten. En daarbij had de Heren hem ook in stoffelijke zaken gezegend. Maar hij is met de weldaden van zijn weldoener afgeweken. Hij heeft het voor zichzelf gebruikt. Hij is erin opgegaan. Het was voor hem genoeg. En nu leidt deze man smarten. En het ergste van de pijn is de weg geweten te hebben en niet bewandeld. De kansen gekregen hebben om zich tot de Heere te bekeren. Maar die onbenut gelaten. Hij had de Heere niet in zijn leven nodig. Hij meende het wel zonder God en zonder Christus te kunnen stellen. Hij had aan wat hij bezat genoeg. De rijke man zegt vader tegen Abraham. De verbondsrelatie is er, maar die getuigt nu tegen hem. En de wraak van het verbond, dat treft hem nu. Gemeente, God had ook zijn liefdeshand naar hem uitgestrekt. Hij had het ook hem toegeroepen, mijn zoon, geef mij uw hart. Maar heeft die hand afgeslagen, heeft geweigerd om de Heere aan te hangen en lief te hebben. Hij beroemde er zich op een verbondskind te zijn. Maar het kinderlijke hart en het kinderleven kende hij niet. En nu is hij als een kind des verbonds verloren gegaan. Gods verbondswraak is eeuwig zijn deel. Veel had hij ontvangen, maar nu mist hij voor eeuwig alles. Lazarus stierf, de rijke stierf ook. Gemeente, we worden er vanavond aan herinnerd dat we sterfelijke mensen zijn. En ik zei het al, dat we die gedachten zo gemakkelijk van ons afschuiven, niet aan denken, niet over spreken, van het leven genieten, eruit te halen wat eruit te halen valt. Gemeente, hoeveel leven er niet zo, voor het hier en voor het nu, voor het zienlijke en het zinnelijke. We gaan op in de dingen van deze wereld. Dan hoef je niet naar een ander te kijken hoor. Maar kijk nou vanavond weer naar binnen. Hoe is het nou in uw leven gesteld? Wat heeft voor u waarde gekregen? Waar ligt uw hart? De Heer Jezus die heeft het gezegd, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Dat kunt u nagaan. Waar ligt nu uw hart? Ligt het nog in de dingen van hier beneden? Gaat u daar nog in op? Is dat het een en al voor u? Of mag u wel eens omhoog zien? Mag u het wel eens van de hemel verwachten? De oog houdt mij stil gemoed of was op God te letten. Hij die trouw is op mijn voet, voeren uit mijn boze netten. En gemeente, daar komt het op aan. Dat u het niet meer buiten hem kunt stellen. Want die deze gelijkenis gesproken heeft, is de Heer Jezus Christus, de redder der wereld. Hij heeft deze juist gesproken om te waarschuwen. Hij wijst u de weg, want hij is de weg. En ieder die deze waarschuwing ter harte neemt en berouwvol voor zijn voeten neervalt, die horen het woord uit zijn gezegende mond. Mijn zoon, mijn dochter, Ga heen in vrede. Uw zonden zijn u vergeven, die vele waren. En wie zo de Heer Jezus mag kennen, en kent u hem zo, gemeente? Is dat dat de vrucht van de prediking al? Is het niet alleen maar een uitwendige zaak voor u? Niet alleen maar een vorm die u nakomt? Of is het een zaak van het hart? U kan ik niet missen. Geen enkele schreeuw. Oh, dan hoef u niet te vrezen voor het sterven. Dan is de dood slechts de poort waardoor ze binnengaan. Het is de doorgang tot het eeuwige leven. Het is de wagen waarmee de Heer zijn kerk thuis haalt. Is dat geen troost voor alle die het niet meer buiten en zonder die Christus kunnen stellen? En die scheiding die zich voltrok in het leven van deze mensen, maar ook in hun sterven, ja, die voltrekt zich ook in de eeuwigheid. Want dan zegt Abraham tot de rijke man in de hel, en boven dit alles is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. Er is een kloof tussen de hemel der gezaligden en de hel der verdoemden. En deze kloof die zal er zijn tot in alle eeuwigheid. Ja, die is niet meer te overbruggen. Die is zo diep en zo wijd dat er geen brug meer mogelijk is. Eens was dat wel mogelijk. Toen leefde de mens in de gemeenschap met zijn schepper. Er werd geen wanklank gehoord. De mens leefde in volkomen harmonie met degene die hem geformeerd had. Maar de zonde is in de wereld gekomen. En die heeft die diepe kloof geslagen tussen God en mens. Een onoverbrugbare kloof. En dat is ook een kloof die door ons mensen nooit overbrugd kan worden. Maar nu is hij gekomen. Hij is in die kloof ingedaald. Hij heeft de toren van God over de zonde gedragen. Hij heeft die kloof verbonden, zodat hij het bruggenhoofd is. Zodat er van hieruit tot hem zullen kunnen gaan. Hij is weggezonken in de diepte van de godsverlating, waarin hij uitgeroepen heeft: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In hem is de scheiding weggenomen. En zolang we in dit leven zijn, is er mogelijkheid van bekering. Het kan nog, jongens en meisjes. De deur staat nog open. De Heer nodigt je nog. Je hoeft niet verloren te gaan. Hij nodigt je, hij roept je vanmorgen. Ga in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zullen daardoor ingaan. Ook kerkmensen, ook verbondskinderen. Ook die het teken en zegel van hun verbond aan hun voorhoofd dragen. Maar u wordt gepredikt dat er ontkoming is aan het oordeel van God. Alleen in de geloofsverbondenheid aan deze Christus. Gemeente, we kunnen hier nog over die scheiding heen gezet worden. Ik zei het al, op die plaats zagen we van die bruggetjes die Christus gelegd heeft om door hem tot God te gaan. Maar straks, ja, dan gaat die deur dicht. Dan is het onherroepelijk. Dan is er geen bekering meer mogelijk. Hij is lang genoeg open geweest. Maar dan gaat hij voor eeuwig dicht. En wanneer die deur dicht gaat, ja, dan zou je een wereld willen geven om nog één keer die stem van het evangelie te horen. Om nog één keer de gelegenheid te krijgen om je tot God te bekeren. Maar dan kan het niet meer, dan is het voor eeuwig onmogelijk. Er is geen overgang meer van de hel naar de hemel. En de engel die de sleutel droeg, sluit de put van de afgrond voor eeuwig af. En de sleutel werpt hij in de poel van de eeuwige vergetelheid, zegt Spurgeon. Laten we daarom ter harte nemen wat we uit de hel horen roepen. Ik bid u dan, Vader, dat ge hem zendt tot mijn vaders huis. Want ik heb 5 broers dat in hun betuigen, omdat ze ook niet komen in deze plaats ter pijniging. Vader, noemt hij de rijke man nog voor de 2e maal Abraham. En straks zal hij het nog een keer zeggen, Vader Abraham. Wat erg om in die verbondsrelatie gestaan te hebben tot de vader der gelovigen. En dan als een kind dat geloof niet te hebben nagewandeld. Dan zal men eerst goed beseffen wat het is zo'n vader gehad te hebben. O, hij bidt het. Maar Mozes antwoordt. Ach, ze hebben Mozes en de profeten. Zij zijn het krachtige getuigenis in deze wereld. Daar staat alles in wat tot de zaligheid van nodig is. Dat woord van God, dat is genoegzaam tot zaligheid. Er hoeft niets aan toegevoegd te worden en er mag niets aan afgedaan worden. Het woord, we hebben het profetische woord dat zeer vast is. Dat ze daar naar horen. Het zijn de schriften die ons kunnen wijsmaken tot zaligheid. Maar de man die werpt tegen. Nee, vader Abraham. Maar zo iemand van de doden tot een een ging. Ze zouden zich niet laten gezeggen. En hier hebt u de aard van het ongeloof. Nee, vader Abraham. De gemeente, hier wordt het woord van God niet genoegzaam geacht. Als daar nog niet eens een wonderteken bij kwam. Als er nou eens iemand uit de dood terugkeerde. En als er nou eens een engel van de hemel. Misschien denken jullie dat ook wel eens, jongens en meisjes. Als er nou eens iets bijzonders gebeurde. Als er iets wonderlijks plaatsvond. Dan zou je het misschien gaan zeggen. Nou, geloof ik maar niet. Het is niet overeenkomstig de waarheid. Wat is gebeurd? Lazarus is uit het graf geroepen. En wat is de reactie van het volk? Ze namen stenen op. Om Lazarus en hem die hem uit de dood opgeroepen had te doden. Er is er een uit het graf opgestaan. En dat is de enige geboren zoon van God. Maar ze hebben hem niet geloofd. Gemeente, ons is het woord verkondigd. De wet en de profeten. En als dat het niet doet, wat moet het dan wel doen? Als dat woord geen vrucht draagt in ons leven. Ach, dan kan je nog zoveel dingen bedenken, maar dat zal te vergeefs zijn. Het woord is genoeg tot zaligheid. We hebben het profetische woord dat zeer vast is. Gemeente, in wiens leven is uw leven getekend. De rijke man en Lazarus. Leeft u nog als de rijke man zonder God en zonder Christus? Is dat de nood van uw leven al geworden? Hebt u dat gemis in uw leven al ontdekt, zodat u een helper nodig kreeg? Hoor dan het woord van de zaligmaker en van deze Here. Alleen die zich tot hem bekeert, dat is, die gelooft in de enig geboren zoon van God, die zal behouden worden. Ach, wat hebben we meer nodig dan het profetische woord? Leg je daar je oor aan te luisteren. En laat dat woord op je door in je doorwerken. Laat dat onder de zegen van de Here werkelijkheid mogen worden. Wat hebben we meer nodig dat het profetische woord dat zeer vast is. Gemeente, zonder hem was die kloof er tussen God en ons. Maar die kloof is door hem overbrugd. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En een ieder die in hem gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Amen. En bidden. Heere, zo is uw woord ook op deze dag onder ons verkondigd. Een ernstig woord. Een indringend woord, Heere. We zijn voor de spiegel gesteld. Er zijn tweeërlei mensen. En aan welke kant staan wij? Heere, is een vraag om onszelf te onderzoeken voor uw aangezicht. Zijn we nog? En dan hoeven we niet rijk te zijn. Maar zonder God en zonder Christus in de wereld leven we nog naar het goeddunken van ons eigen hart. Heeft de aarde nog alles voor ons te betekenen? Of hebben we de armoede gezien van het leven zonder God en buiten Christus? Hebben we gezien dat dat eindigt in de eeuwige ondergang? Maar als is gewezen op dat Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Hij die die schuld, die kloof gedempt heeft. Hij die hem overbrugd heeft. Hij die ingedaald is in de diepte van onze verlorenheid. Om gevallen zondaren tot God terug te brengen. Die het geleerd hebben door genade. God is mijn hulp. Ja, die het niet meer buiten en zonder de Heer Jezus kunnen stellen. Hij is de schoonst onder de mensenkinderen. Genade is op zijn lippen uitgestort. Ach, Heere, wil het woord met uw zegen achtervolgen. Wil de naprediker zijn. Geef dat het ons mag uitdrijven tot de troon van uw genade. En dat het vruchten mag afwerpen van geloof en bekering. Neem weg alles wat verkeerd en zondig was, Heere. In spreken en in luisteren. Wil verzoening doen. Door het bloed van uw lieve Zoon, geleid ons op weg naar huis. Gedenk ons in de komende week. Sterk ons tot onze arbeid, ieder in het zijne. En neem ons zo alle voor uw rekening. En bewaar ons voor een onverwachte, onvoorbereide dood. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 73, vers 14. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt. 14e vers van Psalm 73. Heere, zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.